De gemeente, aan het begin van de prediking gaan wij vanmorgen in gedachten naar het voorjaar van het jaar 430 na Christus. Wij gaan naar een stad in Noord-Afrika, jongens en meisjes, want daar ligt daar iemand op sterven. Het is Augustinus, de man die later in de kerkgeschiedenis de naam van de grootste kerkvader van het Westen zou krijgen. Iemand die nadat hij door God gegrepen was, ontzaggelijk veel heeft mogen betekenen door genade. Niet alleen maar voor de kerk van zijn dagen dus, maar ook voor heel de kerk daarna. En je vraagt je af, hoe sterft zo'n man? Iemand die zoveel heeft mogen doen in Gods koninkrijk, hoe gaat hij heen op de grens van de tijd en van de eeuwigheid? Gemeente, die man is wenend, huilend heen gegaan. De zonden van zijn jeugd zullen het met name wel geweest zijn die hem ook in de laatste fase van zijn leven aangegrepen hebben. En op verzoek van Augustinus hebben mensen op grote vellen papier met grote letters de tekst geschreven van een aantal psalmen waarvan Augustinus gevraagd had: wil je die op de muur van mijn slaapkamer ophangen, zodat ik ze niet alleen kan lezen, maar ook kan nabidden? En dat waren, gemeente, de teksten van een aantal psalmen die wij ook wel als een groep kennen. 7 psalmen zijn er in het psalmboek die een boetepsalm genoemd worden, waar het vooral gaat over het belijden van je schuld, het smeken om vergeving, het pleiten op de genade van de Heere. Zouden onze catechisanten uit het hoofd kunnen opzeggen? Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, natuurlijk ook Psalm 51, Psalm 102... 130, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En de laatste, gemeente, van die boetepsalmen hebben wij vanmorgen voor ons. En misschien zijn er ook wel jonge lui in de kerk die dat ook boven hun, in hun bijbeltje boven die psalm hebben staan. 7e boetepsalm, 143. Ja, dat kun je natuurlijk een lied noemen waarvan je dan zegt, als je op Augustinus let, dat is een psalm om mee te sterven. Denk aan psalm 143 vers 2. Ga niet in het gericht met uw knecht. En vers 11, Heere, voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Maar we zullen vanmorgen ook ontdekken, gemeente, psalm 143 is niet alleen een psalm om mee te sterven, het is ook een psalm om mee te leven. Want kijk eens, er is stervensgenade, maar er is ook levensgenade. En die twee hebben alles met elkaar te maken, gemeente. Dat moeten we ook maar tegen elkaar blijven zeggen. Verwacht u niet stervensgenade te krijgen zonder dat u hebt leren vragen om levensgenade. Ja, het kan natuurlijk wel, de moordenaar aan het kruis kreeg het ook, maar normaal gesproken horen die twee bij elkaar, levensgenade en stervensgenade. Nou, we gaan nu letten, gemeente, op dat gebed om levensgenade. Om nu in je leven ook door genade God te mogen dienen. En dan gebruikt David in het vers van onze tekst dat woord wat we al een heel aantal keren hebben overdacht in de prediking van de afgelopen weken. Het woord welbehagen. En dan hoor je aan Davids stem dat dat welbehagen dus inderdaad iets is waar Gods kind voor wordt ingewonnen. Heere, leer mij uw welbehagen te doen. Gemeente, we gaan daar eigenlijk niet alleen vanmorgen op letten, maar hoewel we vanavond een heel ander soort tekst hebben, zal heel de zondag eigenlijk in dit teken staan. Hoe is het nou om te leven met en voor God? En laten we daar vanmorgen dan over gaan nadenken onder het thema leven onder Gods welbehagen. Dan geeft onze tekst ons reden tot drie overdenkingen. Het leven onder Gods welbehagen is allereerst uit liefde tot God de Vader. In de tweede plaats op de school van de Zoon van de Heere Jezus. In de derde plaats onder leiding van de Geest. Leven onder Gods welbehagen. Uit liefde tot de Vader. Op de school van de Zoon. En onder leiding van de Geest. Gemeente, wanneer u meegeluisterd hebt naar de voorlezing van Psalm 143. En als je dan boven die psalm ziet staan, boetepsalm. Kan natuurlijk best de gedachte gerezen zijn, is deze psalm eigenlijk niet meer dan alleen zo'n boetelied? En eigenlijk is dat wel juist, gemeente. Je zou Psalm 143 kunnen vergelijken, jongens en meisjes, met een schilderspalet. Ik weet niet of je wel eens een keer een kunstschilder aan het werk gezien hebt, en iemand heeft dan zo'n houten plankje in zijn hand, en daar heeft hij allerlei kleuren verf op neergelegd die hij dan gebruikt bij het maken van zijn schilderij. Samen is dat wat hij allemaal nodig heeft voor zijn kunstwerk. Gemeente, zo is eigenlijk ook Psalm 143 een palet met allerlei kleuren. Eigenlijk een soort samenvatting van wat het geestelijke leven allemaal wel niet met zich meebrengt. Nou, daar zit onder andere dus in boete doen, schuld belijden. Dat is ook geestelijk leven. Ga niet in het gericht met uw knecht. Niemand die leeft, ook ik niet, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar om nou toch tegelijkertijd bij die God voor wie je niet kunt bestaan, toch te mogen schuilen, zo zegt David het trouwens ook vlak voor onze tekst, ook een prachtige tekst om over het na te denken. Bij u schuil ik. En om dan ook het geheim te mogen kennen, gemeente. Waarom kan een mens nou bij God een schuilplaats vinden? Dan heeft David in deze psalm een diep geheimenis ontdekt. Want dan noemt hij aan het begin en aan het eind van zijn lied het woord gerechtigheid. En gemeente, dat is ook geestelijk leven. Om David daarin nu te gaan begrijpen. Wat je als buitenstaander niet zou kunnen thuisbrengen. Hoe kan een zondaar nou juist troost vinden in de gerechtigheid van God? Snapte Maarten Luther vroeger ook niet, gemeente, maar toen kwam hij erachter. Dat nou om Jezus wil het geheim is van het evangelie. Dat dan Gods gerechtigheid je vijand niet meer is. Maar dat daarin nou juist de vrijspraak is te vinden. God die naar recht een mens niet schuldig wil keuren, omdat hij de zonde aan Christus heeft gestraft. Kunt u er een beetje meekomen, gemeente, in de dingen die David volgens deze psalm heeft geleerd? Bijvoorbeeld ook met vers 6 van deze psalm. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land. Dat je zegt, Heere, als ik u niet heb, als ik geen gemeenschap met u heb, als ik u niet kan zoeken in de binnenkamer, stel je voor dat dat niet meer zou kunnen, wat blijft er van mijn ziel, van heel mijn leven over? Een woestijn, Heere. Een land dor en mat van droogte brandend, waar niemand lafenis kan krijgen. Gemeente, dat is ook geestelijk leven. Gemeenschap met God zoeken. Omdat je hem wel mist, maar niet meer kunt missen. Trouwens, ook iets wat wel herkenbaar zal zijn als u geestelijke familie bent van David. die vijanden die in deze psalm opduiken. Van die mensen of andere krachten, waarvan in vers 3 bijvoorbeeld wordt gezegd, die vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. En dat zorgt ervoor dat David wel eens helemaal inzinkt met een geest, zegt hij in vers 4, die overstelpt wordt. Kent u dat ook? Je hebt mensen die altijd alles op een rijtje hebben en die altijd alles overzien en die geestelijk ook alles binnen handbereik hebben. Maar gemeente, David is iemand die wel eens zo kan worden aangevochten. Die man kan nergens meer bij. Mijn geest wordt overstelpt. En waar ligt dan je houvast, David? Waar hou je je dan uiteindelijk aan vast? Als je alles wel eens kwijt bent en als je je nergens meer aan vast kunt grijpen. Vers 5, gemeente, dan gaat David gedenken aan de dagen van ouds. En dan overlegt hij al Gods daden. Daar ligt het houvast van de kerk, gemeente. Niet in je ziel, niet in je bevinding, niet in je eigen werken. Ik overleg uw daden. Maar nou we het toch hebben over wat is nou geestelijk leven, dan noemt onze tekst ook zo'n typische trek van echt geestelijk leven. Het verlangen om te doen wat God behaagt. Want u weet het, gemeente, als de catechismus gaat zeggen wat is nou vrucht van Gods werk in je leven, dan zijn er drie dingen die een mens leert. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat leven van de dankbaarheid, dat heet in Psalm 143 het doen van uw welbehagen. Nou hebben we inmiddels al voor de zesde maal dat woord welbehagen in de preek voor ons, gemeente. U heeft gemerkt dat dat allerlei kanten op kan gaan, allerlei kleuren kan hebben. Het kon de kleur krijgen van Gods onveranderlijke raad, van zijn eeuwige besluiten. Het kon ook de kant op gaan dat de Vader een welbehagen heeft in zijn Zoon en in het werk van zijn Zoon. We hebben ook gehoord dat dat welbehagen via de Heere Jezus zich uitstrekt tot arme zondaren, zelfs tot kinderkens aan wie het evangelie wordt geopenbaard. Maar nou zit er deze kant dus ook nog aan, gemeente. Welbehagen in de zin van, wat wil God nu eigenlijk? Eigenlijk hadden we dat natuurlijk al wel eerder gehoord. Want daar cirkelde het al die tijd om. Het gaat om de wil van God. Datgene wat hij van eeuwigheid gewild heeft. Maar ook datgene wat hij vandaag in mijn leven wil. In de praktijk van mijn leven. Wat vindt God nou fijn? Mag ik het eens even heel simpel zeggen, jongens en meisjes. Dat is welbehagen in onze tekst. Wat wil God nou graag zien? Waar ziet hij naar uit? Waar verheugt hij zich op als het gaat om jou en mijn leven? Nou, gemeente, vindt u het niet geweldig dat we hier iemand voor ons hebben die daar belang bij heeft gekregen? Want je zou van dat gebed van David in vers 10 van allerlei dingen kunnen opmerken. Waarvan je zegt, wat een zegen dat iemand dat nou op zijn lippen mag nemen. Leer mij uw welbehagen doen. Mag ik een paar dingen noemen, gemeente? Dat is om te beginnen een heilig gebed. Want iemand die bidt, leer mij uw welbehagen doen, die heeft daarmee ook het verlangen om de zonde te verlaten. Nou, dat is een goede zaak. En tegelijkertijd is het ook, en dat is ook leerzaam, een ootmoedig gebed. David zegt niet, Heere, ik ben van plan om uw welbehagen te doen. Heere, ik beloof u te zullen dienen. Ik maak voornemens om vanaf nu het helemaal anders te gaan doen. Nee, wat ootmoedig dat die man de tekst begint met het woord leer. Heere, wilt u het me leren? Ik ben zo dom. Ik ben zo dwaas. Ik ben zo onkundig. leer mij uw welbehagen te doen. Ik vind het ook gemeente een wijs gebed. En dat heeft eigenlijk te maken met die vijanden waar we het net over hadden. Maar kijk eens, David zit daar nogal mee dat hij in deze tijd van zijn leven door vijanden achtervolgd wordt. En blijkbaar heeft David begrepen dat er geen betere manier is om van die vijanden af te komen dan om zo dicht mogelijk bij God te schuilen. En ook zo gehoorzaam mogelijk naar God te luisteren. En daar zit eigenlijk wel veel in, gemeente. Zou dat in ons leven ook niet vaak zo zijn? Dat je je vijanden, ook de geestelijke kwelgeesten die een mens kan hebben, de duivel die hem aanklaagt en die je geweten probeert te beroeren, dat je die duivel eigenlijk op een afstand zou kunnen houden als je nou maar meer naar God luisterde. Dat je de duivel wapens uit handen neemt om je aan te vallen. Als je gehoorzaam doet wat God zegt. Dat zit er ook in, gemeente. Leer mij uw welbehagen te doen. Zo zal ik afkomen van die nare vijanden die me naar het leven staan. Het is ook een gebed vol zelfverloochening. En dan moet ik denken, ik had het net over Augustinus. Maar Augustinus heeft ook een verklaring geschreven op de psalmen. Ook op psalm 143. Augustinus zegt, als je nou vraagt, leer mij uw welbehagen te doen, dan valt daarmee iets anders helemaal weg. Dat wil zeggen, wat ik nou eigenlijk graag wil. Want als ik mijn welbehagen zou doen, dan kan dat nooit veel goed zijn, gemeente. Als een mens erachter komt dat hij een verdorven hart heeft. Dan vindt u dat ook niet een typische trek van genade. Niet naar je toe bidden. Heere, laat het nou allemaal zo gaan in mijn leven dat ik mijn zin krijg. Dat zou nou geweldig zijn. Dat u het zo regelt en dat u zoveel dingen aan mij gaat geven dat precies al mijn plannen door kunnen gaan. En om het nou andersom te zeggen, gemeente. Leer mij uw welbehagen te doen. Dat uw plan doorgaat, heren. Dat is belangrijk. Het is trouwens ook een heel praktisch gebed, gemeente. Want kijk, David zou natuurlijk ook kunnen vragen, heren, leer mij uw welbehagen te kennen. Nou, dat is op zich ook al een goede zaak, jongens en meisjes. Dat iemand zegt, heren, ik wil graag weten met mijn hoofd, met mijn verstand, wat wilt u? Dat is op zich ook wel iets om blij mee te zijn. Maar daar is David niet blij mee. Hij is daar tenminste niet tevreden mee. Hij wil weten, hoe moet ik nou dat welbehagen van u doen? Spurgeon maakt daar een opmerking bij, gemeente, die ik u graag doorgeef. En dat gaat erover dat dat geloof dat een mens beleidt met zijn mond en dat hij weet met zijn verstand, dat dat ook handen en voeten moet krijgen in de praktijk. Spurgeon zegt, het meest orthodoxe geloof ter wereld zal, als het gepaard gaat met een onheilig leven, iemands verdoemenis alleen maar des te zwaarder maken. En we nemen die gedachte ook maar mee, gemeente. Jaag naar de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Iemand kan een perfecte belijdenis hebben. Hij kan het welbehagen van God helemaal kunnen omschrijven vanuit zijn hoofd. Met de teksten en de belijdenisgeschriften erbij. Maar nou gaat het erom, gemeente, komt dat ook in het leven naar voren? U zegt, dominee, maar dat zou natuurlijk best ook iets wettisch kunnen worden. Dat iemand dan zo goed zijn best gaat doen, daar zijn wij altijd een beetje huiverig van, gemeente. Wordt iemand niet te ijverig en wordt hij dan niet een soort fariseer? Als iemand de hele dag dit zou lopen bidden, leer mij uw welbehagen te doen. Er is toch ook nog zoiets als werkheiligheid. Ja, gemeente, daar moeten we natuurlijk vooruitkijken voor de gestalte van de fariseer. Gods wil graag doen en dan hopen Dat je daarmee ook als het ware zijn welbehagen jouw kant optrekt. Als ik maar doe wat hij wil, dan gaat hij me misschien wel aardig vinden. Met eerbied gesproken. Maar dat is nou ook zoiets moois, gemeente. Hoe verder ik doordrong in Psalm 143 vers 10, hoe meer zin ik kreeg om te preken vanmorgen. Want terwijl je terecht bang kunt zijn voor fariseïsme, voor wetticisme, voor werkheiligheid, geeft David een heel ander motief voor dit gebed in het middelste gedeelte van onze tekst. Wat is nou de reden dat hij vraagt om Gods welbehagen te mogen doen? Leest u mee. Want, dan komt de reden, want gij zijt mijn God. En dat is, gemeente, misschien wel het diepste geheim wat ik u vanmorgen ook weer mag prediken. En wat eigenlijk iedere keer in de prediking terug moet komen, namelijk dat het doen van Gods wil niet de manier is om te gaan delen in zijn gunst. Dat is de gedachte van de fariseer. Maar het evangelie draait het helemaal om, gemeente. Heeft u in uw leven dat ook al mogen ontdekken? Want dat is vrucht van genade. Dat je uit die kramp bevrijd wordt en dat je gaat zien, het is helemaal andersom. Het delen in Gods gunst is nou juist het beste motief. Om vervolgens te vragen, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En dat is, zei ik, misschien wel de grootste les die elke keer weer in de prediking naar voren moet komen. Ik zou kunnen zeggen, dat is het grote verschil tussen wet en evangelie. Ik sprak van de week ook nog een andere predikant die zei, dat is een van de grootste, ergste dingen die een predikant zijn gemeente aan kan doen, als die niet weet te onderscheiden tussen wet en evangelie. Ze moeten allebei gepreekt worden. Maar als je die twee door elkaar gaat halen, dan leid je mensen op een dwaalspoor. Wat is dan het grote onderscheid tussen wet en evangelie? De wet zegt, doe dat en gij zult leven. En het evangelie draait het om. Zeg tot een dode zondaar in de verkondiging van Jezus' genade, leef. Ik zeide tot u in uw bloed, leef. En vervolgens, doe dat. Niet doe dat en gij zult leven, maar leef en doe dat. Want God, gemeente, wil een mens uit genade al zijn zonden vergeven en vervolgens zijn leven vernieuwen. En dan werkt Gods genade zelfs het gebed van onze tekst. Oh, als er nog mensen in de kerk zijn die nog aan het zwoegen zijn om bij God in een goed blaadje te komen, gemeente, hou er nou eens mee op. Dacht u werkelijk dat uw eigen pogingen één voet aan de grond zouden kunnen krijgen bij een heilig en rechtvaardig God? Hou er toch mee op. Wij moeten leren rusten. Dat hebben we al eerder gehoord in de serie over het welbehagen. Rusten in datgene waar God een behagen in heeft. En dat is niet in uw werken, maar dat is in het werk van zijn Zoon. Dat is niet in uw persoon, maar dat is in die gezegende Heere Jezus. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En zo ontstaat gemeente door het kennen van Christus. Bevrijd worden door zijn gerechtigheid, daar heb je het weer. Ontstaat, zoals ik het genoemd heb, dat gebed uit liefde tot de Vader. God die zo als een vader door zijn kinderen wil worden aangeroepen. Ja, dominee, maar dat is dan toch wel heel wat, niet? Om dat gebed te mogen nabidden. Misschien dat iemand wel denkt, ik heb altijd graag Psalm 143 vers 10 gezongen. Maar als de dingen er nou zo voor staan, wat moet je daar allemaal wel niet voor kennen? En om dat nou met je hart te mogen nabidden, dat is iets waar je genade voor nodig hebt. Dan moet je die dingen kennen die David gekend heeft. Dan gaat het om het kennen van Christus. Om het kennen van het geheim van de genade. Ja, Maar er is iets, gemeente, wat u kan helpen bij het leren nazingen van deze tekst. En dat is iets wat te maken heeft met dat middelste gedeelte van vers 10. Want gij zijt mijn God. Het kan zijn dat u helemaal onbekeerd bent vanmorgen. Het kan zijn dat u hier wel zit, maar volstrekt vreemdeling van God en zijn genade. Maar u bent hier, gemeente, wel op het erf van het verbond. Weet u wat zo wonderlijk is op het erf van het verbond? Dat God voortdurend onderstreept wat David hier in Psalm 143 vers 10 zegt. Want dat is, gemeente, wat God tegen mensen zegt in de weg van zijn verbond. David zegt het hier, gij zijt mijn God. Maar dat is eigenlijk alleen maar de antwoord op wat de Heere tegen David eerst heeft gezegd. David, ik ben jouw God. En ik weet niet of u dat nog hoort, hoor, gemeente. Er zijn van die dingen die elke week terugkomen en dan hoor je ze bijna niet meer. Maar let daar nou eens op, dat week in week uit God ook tegen u zegt wat hij tegen David heeft gezegd. Aan het begin van de lezing van Gods wet, voordat de geboden komen. En daar heb je het weer, gemeente. De wet is niet wettisch, wij zijn wettisch. Maar de wet begint met het evangelie, want voordat het eerste gebod gelezen wordt, zegt God eerst tegen zijn gemeente: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daarom zul je geen gesneden beelden maken. En daarom zul je mijn naam heiligen en al die andere geboden. En gemeente, laat dat nou eens een wonder voor ons worden. Kijk, wij hadden natuurlijk al met God te maken omdat hij ons gemaakt heeft. Hij is onze schepper. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, maar dat is in ieder geval iets wat je met God hebt. Hij is je maker. Maar vervolgens zijn we allemaal van hem afgevallen, gemeente. Allemaal kinderen des torens geworden. Allemaal mensen die zichzelf behagen willen en niet God. En wat doet God met zulke mensen? Hij roept ze samen in een kerkgebouw. Hij brengt ze in de lichtkring van zijn verbond. En hij zegt nog voordat ze erom vragen kunnen, al als ze gedoopt worden als een baby: ik ben uw God. En begrijpt u, gemeente, als de zaken er nou zo voor staan, als God nou zo'n claim op je leven legt en zegt: jij hoort bij mij, ik wil dat jouw leven ook voor mij is. Je hebt het recht niet om voor jezelf te leven. Ik haal je uit die wereld van goddeloosheid en ik wil dat je bij mij hoort. Begrijpt u, gemeente, dat je dan allemaal eigenlijk de plicht hebt? De heilige plicht hebt om Psalm 143 na te bidden. En dat wij ons er niet zomaar van kunnen afmaken door te zeggen: ja, maar dat kan ik nou eenmaal niet, want ik heb dat allemaal niet wat David had. Dat is niet zomaar iets, gemeente, als een mens moet zeggen dat hij geen genade kent. Dat is niet zomaar iets als die moet zeggen: en ik heb geen kracht om God te dienen. En ik heb er ook eigenlijk geen zin in. Als wij iets gaan zien, gemeente, van wie de God van Psalm 143 is, van die God van het welbehagen, dan moet je je schamen als je moet zeggen: ik wil hem niet dienen. En ik hoop, gemeente, dat de prediking ons vanmorgen ook daarbij wil helpen. Dat de geest dat gebruikt om dat nou eens tot nood en tot schuld te maken. Die je uitdrijft: Heere, wat erg. Want ik hoor u te dienen. U roept mij bij u en u geeft zoveel beloften en zoveel voorrecht. En nou zie ik van naturen geen kans om u van harte lief te hebben. Heere, geef mij een vlezen hart in plaats van dat stenen, dat koude, dat ondankbare hart. Leer mij uw welbehagen te doen. Ja, maar je zou vervolgens kunnen vragen: hoe dan? Ik zeg het met eerbied, gemeente. Maar als u vraagt hoe kan een mens dan het welbehagen van God gaan doen, van wie leert hij dat dan? Dat heeft God aan iemand uitbesteed. Hij heeft iemand aangesteld, jongens en meisjes, als een soort meester op de school, een soort leraar. En dat is iets wat ik trouwens geleerd heb uit de catechismus. Daar kom ik iemand tegen in zondag 12, die genoemd wordt onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Nou, dat is natuurlijk de Heere Jezus, jongens en meisjes. Die is profeet, priester en koning, en als profeet is die ook leraar. Hij kan je dingen leren. Via de Heere Jezus kom ik erachter wat God nou precies wil, hoe hij zondaren verlost. En als ik goed naar de Heere Jezus luister, gemeente, dan blijkt dat precies te kloppen met wat hier staat. Verlost worden is niet alleen maar dat je rekeningen verscheurd worden en dat je geen schuld meer hebt bij God. Verlossing bestaat volgens de Heere Jezus ook uit twee dingen. Verzoening en vernieuwing. Vergeving, maar ook bekering. Rechtvaardiging en heiligmaking. Dus iemand die bidt, Heere, red mij door uw gerechtigheid, maar die ook bidt, Heere, als ik dan uw kind mag zijn, als ik dan uw knecht mag wezen, als u me dan van mijn zonde verlost hebt, leer mij uw welbehagen te doen. Dat hoort er wel bij, gemeente, want zonder vers 10 is je geestelijk leven niet compleet. Alleen maar aan de Heere Jezus vragen of je zonden vergeven mogen worden, dat is de helft van wat een kind van God leert. Hij leert ook vers 10 bidden. En zegt u eens eerlijk, gemeente, bij wie zou ik dat nou beter op school kunnen leren, wat Gods welbehagen is, dan als ik de Heere Jezus als meester mag hebben? Want in hem heeft God een welbehagen, we hoorden dat net nog. En omgekeerd heeft de Heere Jezus er weer een behagen in om God te dienen. Je zou kunnen zeggen dat niemand beter vers 10 heeft gekend en gebeden dan de zaligmaker zelf. Zegt hij het niet in het evangelie naar Johannes? Het is mijn spijze te doen de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Gemeente, wat een betere meester kunt u vinden. Bovendien is hij zachtmoedig en nederig van hart. Welke betere leraar kun je je wensen dan iemand die je zo wil leren? Zachtmoedig en nederig van hart, wat het is om God te dienen. En waar staat dat onderwijs van deze meester dan? Wat voor boeken gebruikt hij op zijn school? Nou, eigenlijk maar één boek, gemeente, en dat heeft u allemaal voor u liggen op de kerkbank. Dat is de Bijbel. Vergeet hem niet in te pakken, jongens en meisjes. En misschien moet ik het ook wel tegen ouderen zeggen. Vergeet hem niet in te pakken als je van de week op vakantie gaat. Want die Bijbel moet je altijd binnen handbereik hebben. Ik heb het wel eens verteld dat ik een zendeling sprak, die toen wij een gesprek hadden over een of andere tekst ineens een Bijbeltje tevoorschijn haalde. Ik was zelf nog maar net student. Ik zeg, heb je die altijd bij je? Ja, want ik ga nooit zonder mijn zwaard op stap, zei hij. Nou, ik heb het altijd onthouden, gemeente. Hou uw Bijbel binnen handbereik. Het is het zwaard des geestes. Maar het is ook het instructieboek van Gods kinderen. Waar je nou mag leren van de Heere Jezus, wat is Gods welbehagen doen? En als je daar nou eens even de concordantie op naslaat, gemeente, dan zie je dat het doen van de wil van God, zo vertaal ik het maar eventjes vrij, het doen van de wil van God vooral uitgelegd wordt in het Nieuwe Testament. We doen even niks af aan de waarde van het Oude Testament, maar dat is nou eenmaal zo. Als we dit nou wat praktisch willen maken, Dan loop ik even met u een aantal versen, een aantal teksten langs uit de brieven van het Nieuwe Testament. Wat is nou het doen van de wil van God? Nou, bijvoorbeeld wat er staat in Efeze 6, vers 6, gemeente. Daar heeft Paulus het over het doen van de wil van God van harte. En weet u in welk verband Paulus dat zegt? Dan zie je hoe praktisch de Bijbel is, gemeente. Dan gaat Paulus naar een fabriek of naar een ander bedrijf. Gaat hij het hebben over werkgevers en werknemers. Iemand die heeft een bepaalde baan, die doet bepaald werk. Maar waar doe je nou eigenlijk al dat werk voor? Doe je dat alleen maar om geld te verdienen? Doe je dat om die baas te plezieren? Doe je dat om mensen te behagen? En weet je wat nou de beste houding is om te werken, zegt Paulus? Als je nou achter die directeur en boven die bedrijfsleiding God ziet staan, die jou die taak geeft voor deze dag, voor deze week, voor dit jaar, voor jouw leven, doende de wil van God van harte. Wat is de beste manier, gemeente, om met plezier naar je werk te gaan, om niet te zuchten, om je best te doen, om de kantjes er niet van af te lopen? Als je je werk mag doen volgens Efeze 6, doende de wil van God van harte, niet als mensenbehagers, maar als dienaars van God. Dat is Gods welbehagen doen. Dus ook gewoon daar waar je je werk vindt. Maar in 1 Thessalonicenzen 4 staat weer een heel andere kant van deze zaak, gemeente. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 zegt: want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Nou, dat is niet overbodig in deze tijd. Daar is inmiddels zelfs de Britse premier achter. En u moet erop letten, gemeente, wat zo'n man over zich heen krijgt als hij er wat van zegt. Nee, dat is een speerpunt van de aanvallen van de duivel. En laat het dan ook een speerpunt zijn, gemeente, in ons gebedsleven. Dat is ook de wil van God. Niet alleen maar dat je je ziel rein bewaakt, maar ook je lichaam. Mens moet met lichaam en ziel gered worden. En het eigendom zijn van Jezus Christus. Ik blijf nog even in 1 Thessalonicenzen. Want ik lees in hoofdstuk 5 ook deze tekst. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En ik dacht terug aan de tekst van vorige week, zondagmorgen. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. U weet nog wel, op een moment dat de Heere Jezus heel veel mensen om zich heen had die niks van hem geloofden. Hij had heel veel teleurstellingen ondervonden. Er waren ook wel discipelen, maar er waren er nog meer die wilden niks van hem weten. En toch, omdat hij het welbehagen van God zag, ik dank u, Vader. Iemand die leeft, gemeente, in navolging van de Heere Jezus, die leerling is op de school van de Heere Jezus, die krijgt er erg in dat hij zoveel klaagt. En die zegt tegen zichzelf: ik moet niet zoveel klagen. Dankt God in alles. Dat is wat God wil. In alles toch zoeken naar mogelijkheden om God te danken en groot te maken. En maar bidden om van die klaaggeest af te komen. Gemeente, laten we daar ook onze gebeden op nakijken. Ik weet niet hoe u het hebt, maar ik betrap mezelf daar wel eens op. Een mens is gauwer geneigd om dingen te vragen dan om te danken. Eigenlijk zou die met dat eerste moeten beginnen. Gemeente, nog even naar de brieven van Petrus. 1 Petrus 2 vers 15. En dat gaat over het staan in de samenleving. Dan zegt Petrus: weet je hoe je nou als christen in deze maatschappij moet staan? Je wordt omringd door talloze mensen die niks van het evangelie willen weten. En allemaal heidenen in dat Romeinse Rijk. Maar dan moet je in die samenleving, met al die vijandschap, zo stipt en zo nauwgezet mogelijk leven. En een voorbeeld zijn voor andere mensen. Waarom, Petrus? Dat zal ik je vertellen. Alzo is het de wil van God. Dat gij door wel te doen de mond stopt van de dwaze mensen. En is dat niet een prachtige gedachte, gemeente? Dat je niet de mensen om je heen de gelegenheid geeft om God te lasteren, omdat ze zoveel aanmerkingen op je gedrag kunnen maken. Want u wordt in de gaten gehouden, gemeente, net als ik. Wij worden met argusogen gevolgd. Ze zijn christen, maar zijn ze het ook echt? Ze gaan naar de kerk, maar wat doen ze ermee? Ze leven van genade, zeggen ze. Maar zijn ze te vertrouwen? Petrus zegt, wat is dat nou iets geweldigs? Als je in zo'n samenleving staat en de wil van God mag doen en dan mensen geen voedsel geeft om je aan te vallen, maar juist om ze te beschamen. Nog één tekst uit 1 Petrus, 1 Petrus 4 vers 2, waar Petrus ook nog spreekt over het christelijke leven. En dan zegt hij, waar gaat het nou om? Om nu niet meer naar de begeerlijkheden van de mensen te leven, maar naar de wil van God. De tijd die over is in het vlees. En dat is een mooie gedachte, gemeente. Het gaat Petrus over de tijd die je over hebt om in het vlees te leven. Dat wil zeggen, je resterende levenstijd. En er zijn er hier in de kerk ook wel die, als het gaat over hun eertijds, hun onbekeerde leven, dat ze veel jaren hebben om op terug te kijken en om zich over te schamen en om te zeggen, Heere, wat heb ik er toen van terechtgebracht? En wat heb ik veel tijd verknoeid? Wat heb ik veel tijd verbeuzeld? Maar nu die overige tijd in het vlees, zolang ik er nog ben, ik weet niet hoe lang ik er nog ben, wist mevrouw Duim ook niet, gemeente, dat ze vorige week voor het laatst hier was. Weet u ook niet of u hier voor het laatst bent. Maar wat ik dan voor tijd krijg, laat ik uw wil doen, Heere, dat ik u mag dienen. Mijn tijd nuttig mag besteden, want er is al zoveel van verloren gegaan van die kostelijke genadetijd. Gemeente, voordat u toch weer de neiging zou krijgen om te zuchten en te zeggen, nou krijgen we weer een hele hoop huiswerk mee, al die teksten uit de brieven, denk dan ook nog even aan die tekst van vorige week terug, van Matthäus 11, waar de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Want vergeet het niet, gemeente, heiligmaking, leven naar de wil van God, is liefdeswerk, hoor. Het is geen zware opgave waar een mens zuchtend zich aan verteelt. Het is liefdeswerk. En als je er iets van mag kennen, dan weet je ook dat er niks heerlijkers is dan om met een gerust geweten dicht bij God te leven. Wat vree heeft elk die uw wet bemint, zegt de psalmdichter. Zij zullen naar geen hinderpaal zich stoten. En meteen zal er iemand zijn die zegt, dominee, maar het is bij mij vaak genoeg anders. Ik weet wel wat dat is. Dat zijn vaak van die ogenblikken. Dagen, niet weken of maanden. Maar laat de tekst dan toch maar een aansporing zijn, gemeente. Om het toch weer te zoeken. Om het nog meer te zoeken. Heere, laat het zo zijn zoals het hier staat. U weet van mijn dwaasheden. U weet van mijn afdwalingen. U weet van mijn traagheid. En van mijn zondelust. Maar leer mij uw welbehagen te doen. Ja, maar zegt u, toch zit ik altijd nog met die onmacht, dominee. Ik hoor het allemaal wel aan vanmorgen. Maar zowel het komen tot de Heere Jezus, als het volgen van de Heere Jezus, in elk opzicht stuit ik altijd weer op mijn onmacht. Al zou ik het er nog wel voor ingewonnen willen worden, en zou ik het nog wel wensen. En als ik zo'n preek hoor, dan word ik er nog wel jaloers op. Maar ik kan het niet. Ik heb het niet. Ik weet het niet. En ook dat voorbeeld van de Heere Jezus is wat dat betreft voor mij niet genoeg, zegt u. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee om, gemeente, dat u dat zegt. Dat je niet genoeg hebt aan de Heere Jezus als iemand die het voorgedaan heeft. En die je dan alleen maar hoeft te imiteren. Heiligmaking is in die zin geen imitatio. Alleen maar nadoen. Er moet kracht aan te pas komen. Er moet vanuit Christus volbrachte werk kracht in mijn ziel komen. Nou gemeente, daar zat David ook al mee. Moet niet denken dat u dat voor het eerst hebt. Of dat dat iets is van de laatste tijd. Daar zat die man 3000 jaar geleden al mee. En daarom is hij nog niet klaar hoor met het tweede helft van Psalm 143 vers 10. Want hij heeft nog een stukje erbij te vragen. Als het nou gaat over dat overvloeien van die kracht van God in mijn leven, zodat het ook echt werkelijk praktijk mag worden. Wat is daar nou uiteindelijk voor nodig, David? Daar heb ik iemand voor nodig die me daarin gaat leiden, zegt hij. Uw goede geest geleide mij in een effen land. En ik had het in het begin van de preek over echt geestelijk leven. Psalm 143 is een palet, een samenvatting van alles wat er in het geestelijk leven komt kijken. Van de ellende tot en met de verlossingen, van de dankbaarheid tot en met de aanvechting. Maar dit is ook echt geestelijk leven, gemeente. Iemand die wanneer hij tot God gaat bidden, God in zijn geheel voor ogen heeft. Ik bedoel dit, je hebt mensen die praten de hele dag over de Heere Jezus. Of misschien alleen maar over Jezus. Maar als je ze een paar uur hebt horen praten, heb je de neiging om te vragen, heb je ook nog verzoening met God nodig? Want daar was die voor gekomen. Je hebt ook mensen die voortdurend het hebben over Vader. Niet de Vader die in de hemelen zijn, maar heel vertrouwelijk. Alsof ze hem al jaren naast zich hebben wonen. Terwijl je denkt, hoe zit het nou eigenlijk met de heiligheid van God? En met die toepassing van de genade, zodat ik werkelijk op goede gronden God zo mag aanspreken. Zoals al zijn kinderen het mogen doen. Vader, Abba, Vader. Gemeente, David heeft niet alleen maar oog voor die liefdevolle Vader die hij wil behagen. Hij heeft niet alleen behoefte aan het onderwijs van de zoon van David die moest komen. Hij heeft ook behoefte aan het werk van de geest. Mensen die echt geestelijk leven hebben, gemeente, worden met een drie-ene God verzoend. En die krijgen ook behoefte aan het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat kan niet missen. En ook de werking van de Heilige Geest. Ik denk nog even aan die psalmdichter. Die zei, ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. En dezelfde man zegt ook ergens, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, zoals een bron zich uitstort op de velden. Wanneer? Wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En diezelfde man zegt ook, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, mag dat ook in ons leven, in ons gebedsleven, een prominente plaats hebben. Ik heb dat altijd een van de zegeningen gevonden van het staan in onze gemeente hier. Ik heb wat meer gemeentes leren kennen. Ik ben in Sliedrecht ook verschillende mensen tegengekomen die daar ook heel veel nadruk op legden en dat was leerzaam. Dominee, die geest. Zonder geest gaat het niet. En mag ik nog één keer Augustinus noemen? Augustinus zegt, let er eens even op dat die geest hier genoemd wordt, uw goede geest. Dat staat dan ook weer tegenover wat er van mijn geest te verwachten zou zijn. Mijn geest is niet de goede geest. Ik heb een verdorven geest. Ik heb in mij een bron van wanbedrijf. Als ik overgelaten zou worden aan wat mijn geest me ingeeft, dan kom ik vast niet in een effen land, zegt Augustinus. Dan zou het één grote mislukking worden. Dan zou ik verdwalen in het donker. Maar die geest leidt mij op de juiste weg. want hij is Gods goede geest. En nog één keer, gemeente, hoe doet die geest dat dan? Nou, ik zou het zo kunnen zeggen, die gebruikt dezelfde leerstof als die meester van het vorige punt. Die Bijbelgemeente maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar ik trof in een preek van Spurgeon van de week ook nog een andere opmerking aan die ik u niet wil onthouden. Spurgeon zegt, weet je wat het typische is van die leiding van de geest? Dat is natuurlijk eerst en vooral een zaak van het woord. Maar die leiding van de Heilige Geest neemt ook nog wel eens de vorm aan van voorzienigheid. En er zouden er zat hier in de gemeente kunnen zijn die daar wat van zouden kunnen vertellen. Dat je ook wat dat betreft niet alleen je Bijbel goed moet lezen, maar ook moet letten op hoe de Heere je leven leidt. Gelegenheden die je krijgt. Van die toevalligheden, zo spreekt de wereld erover, hopelijk wij niet, gemeente, er zijn geen toevalligheden. Maar hoe is dat nou vandaag geleid? Waarom kwam ik die man tegen? Waarom ging die afspraak niet door? Waarom kwam ik daar terecht en ineens hadden we een gesprek? Let, gemeente, in uw leven op gesloten vensters, maar ook op geopende deuren. Let op dat hele onopvallende werk van die goede geest. Want hij is wel eens neergedaald in de gedaante van een duif, u weet dat. Maar het is ook in de gestalte van zo'n duif, zo heel stilletjes weg, zo onopvallend, dat hij ineens kan komen langswieken of gaan zitten of je ergens heen leiden. Onopvallend. Gemeente, wat hebben we dan een biddend leven nodig om afgestemd te worden op die leiding van de Heilige Geest. Om de fijngevoeligheid te ontwikkelen. Om als die je wat wil duidelijk maken, dat ook op te vangen. Gemeente, zo is Psalm 143 toch wel een leerzame psalm, vindt u niet? Psalm voor aan de muur van je sterfkamer. Maar ook een psalm voor boven de deur van je huis. Psalm, jongens en meisjes, voor boven de poort van je leven. Ja, ook een psalm voor jou. Omdat je hopelijk hebt gehoord hoe goed het is en wat een zegen het is om de God van Psalm 143 te dienen. Nooit kreeg iemand er spijt van. En bid het daarom maar mee. Leer mij, o God van zaligheden, ook mijn leven in uw dienst besteden. Amen.